Die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119, daarvan de versen 3, 6 en 9. Psalm 119, de versen 3, 6 en 9.
Amen.
zoek doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw veen, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn oos, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemen nu de schriftlezing uit Joël 2. Blaas de bezuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. En laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. Als de dageraad uitspreidt over de bergen een groot en machtig volk desgelijks vanouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren en vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. Er is ook geen ontkomen van hetzelfde. Deszelfs gedaante is als de gedaante van paarden en als ruiters. Zo zullen zij lopen. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagens op de hoogte der bergen. Als het gedruis ener vuurvlam die stoppelen verteert als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. En van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. En als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij muren beklimmen. En zij zullen daarheen trekken en iegelijk in zijn wegen. En zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen, zij zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten, met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, een langmoedig en groot van goede tierenheid, berouw hebbende over het kwaad. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht een zegen achter zich overlaten, tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bezuin te Sion, heiligt een vaste, roep een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergader de oudsten, verzamel de kindertjes en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heeren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heere, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, o dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is je lieder God? En zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend uw lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden, en ik zal u niet meer overgeven tot de smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen trekken, vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee, en zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en zijt blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgboom zullen hun vermogen geven. En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere, uw God, want hij zal u geven die leraar der gerechtigheid, en hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik u lieden die jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever en de krijtworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten de en prijzen de naam des Heeren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. En dat ik de Heere uw God ben. En niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien, ja ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden. En zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschap der Heere, dat ook op deze dag uw lof verteld mag worden, zowel in de oordelen die gij zendt over deze wereld, en die ook alle voorzegd zijn in uw woord, want er is niks nieuws onder de zon. Alles staat werkelijk in uw woord geschreven, tot in de details toe. En als we eroverheen lezen, dan merken we het niet op, want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn een dwaasheid en een ergernis. Hij gaat met uw woord aan de slag, alsof het een doe-het-zelf boek is, maar uw woord kan alleen vruchtbaar zijn als gij het in onze harten zaait, als het zaad der wedergeboorte, wat wortelen schiet benedenwaarts, vruchten opwaarts. En als het zaad in de akker niet valt en sterft, dan brengt het geen vrucht voort. O Heere, dat op deze Pinksteren dag uw lieve geest rijkelijk zou worden mogen ervaren. En dat tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. Het heilsfeit van Pinksteren is reeds geschied. Het is een wonder in Gods, in ons ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. Maar mag de doorwerking ook nog in deze dagen, in deze oordeelsdagen, nog gekend worden. En dat het tot u mag wederkeren, want toen de Pinkstergeest werd uitgestort op alle vlees, hier de profetie ervan die we hebben opgelezen. En toen is het vervuld geworden wat Christus gezegd heeft. Ik zal de tweede trooster zenden in mijn naam. En die zal u alles leren. want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Hier mag het ook al zo zijn deze dag. Dat het niet alleen een gedenken is van het heilsfeit van Pinksteren, maar dat het ook de doorwerking gekend mag worden. En dat we erom verlegen zitten. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest in het bidden, in het smeken. Gelijk ook Mozes zijn armen opgeheven hield in een gebedsgestalte om de overwinning op de Amalekieten te behalen. Heere, dat het bij ons gekend mag worden, dat die ondersteuning ook zo noodzakelijk is. Want waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Heere, gij mocht ons doen waken en bidden. Want het zijn geen vruchten die op onze akker groeien. Maar dat uw lieve geest in ons bidt, met in ons voorbidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Heere, schenk ons dat te beoefenen. Dat we werkelijk alle schatten en graven van u zouden ontvangen. Om uw naam groot te maken. Tot bekering van velen. Tot een rantsoen voor velen. Daar zijt gij immers voor gekomen. O dierbare Immanuel. Om uw leven te geven tot een rantsoen voor velen. Heer, mochten we bij die velen behoren. Het is altijd maar een klein kuddeke in de openbaringsvorm. Maar het is dat kuddeke gegeven. Vanwege het vaders welbehagen dat koninkrijk hen te geven. Heer, dat we dat koninkrijk zouden zoeken bij dagen en bij nachten. Gelijk ook Abraham en de patriarchen waren als vreemdelingen op deze wereld, hoewel in het beloofde land, maar toch vreemdeling, want zij zochten een stad die fundamenten had, wiens kunstenaar en bouwmeester hij zelf zijn. Heere, dat gij onze harten zou optrekken tot u, en dat we daarin gelegerd zouden zijn, gelijk de psalmist zegt, mijn ziel is immers stil tot God. Van hem verwacht ik een mijn heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. O, wees onze voorhoede en achtertocht in deze ondergaande wereld. Gij zijt reeds ten hemel gevaren. En gij hebt een wederpand gegeven. In de uitstorting van de Heilige Geest. Heere, mochten we door uw geest geleid worden. Want die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Uit de wereld, in de waarheid, naar het Vaderhuis. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. En al uw gane getrouwe knechten. Hoewel het in het Westen een ondergaande zaak is. Alles afgevallen. Maar gij blijft tot in de eeuwigheid. En uw volk met u, in u, door u. Om Jezus willen vermen. Het heilsfeit van Pinksteren, geliefde, staat hier ook geschreven. Maar Joël, het boek Joël, is eigenlijk een boek van het oordeel. De vreselijke oordelen die land en volk verteerd had. We kunnen het lezen in dat eerste hoofdstuk. Het veld is verwoest, het land treurt, want het koren is verwoest, de most is verdroogd, de olie is flauw. En dat moest Joël, de profeet, verkondigen, eerst tot de oudste van het volk. Gij oudste en neemt ter oren alle inwoners des lands, is dit geschied in uw dagen of ook in de dagen uw vaderen? En dat moest doorgegeven worden aan de kinderen en de kindskinderen. Want we kunnen er geen spel van maken van de godsdienst. En omdat het zo verzondigd was, schrikkelijke zonde. En we lezen dat, er is niks nieuws onder de zon in het Oude Testament. En dat de afgoden gediend werden, een gruwelijke afgoderij. Zelfs de afgod van de pedofilie. Door de moeder van koning Asa. En gaat heel de schrift maar door. De Heer heeft dikwijls zijn volk moeten straffen met vreselijke oordelen. dat land en volk en inwoners verkeerden. En dat de bediening der verzoening werd weggenomen, de ark weggevoerd. We lezen het allemaal in Gods woord. En in onze dagen keert dat weer, want we hebben God verlaten, wat voordeel zouden we hebben? De bediening der verzoening is vervalst geworden. Het is niet land en volk is in verval. Nou, het is allemaal afval nou. Het is afval. Met opgeheven hand wordt de duivel gediend. Dat is de kerk van vandaag. En de Heer behoudt zijn kerk met een hoofdletter. En maar die verkeert buiten de legerplaats. U weet het, want het is hier dikwijls gepreekt. Men merkt er niet meer op, want de kracht der dwaling is van kracht. En dat betekent dat de Heer de kerk met een kleine k en hun beleiders hun zinnen heeft verblind. En Joël die stond nog in de Joodse kerk. Dat was de planting Gods. Net als de kerk der reformatie de planting Gods is geweest. Het is alles uitgerukt geworden. Want het werd al tegen Baren gezegd. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Zelfs dit ganse land. Want de Heere die wist al van eeuwigheid hoe zijn verbondsvolk het zou verzondigen. En die verbondswraak. Nou, als je dat eerste hoofdstuk leest. Elk beest des velds schreeuwt tot u, want de waterstromen zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weide der woestijn verteerd. En in dat oordeel moest Joël de bezuin blazen. Het begint al in hoofdstuk 1. Hij moest het proclameren. En in hoofdstuk 2 blaast de bezuin te Sion en roept luid op de berg mijner heiligheid. En laat alle inwoners des lands beroerd zijn, dus een volk. Gaat niet verloren, gaat niet ongewaarschuwd verloren. Dat geldt ook ons. Hè? Hoe lang zit je nou onder het woord? En hoe lang heb je dat woord al genegeerd, medeluisteraars? Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Ja, als Gods woord ons niks meer te zeggen heeft, dat eens zijn met, ja, dat is ook wel een gevaarlijk stuk hoor. Dat is wel een heel gevaarlijk stuk, want er zal de hel gevuld mee zijn met mensen die het ermee eens geweest zijn. Dat is eeuwig tekort als het niet verder komt. We moeten wederom geboren worden, vernieuws geboren worden. De dag der duisternis en de donkerheid, de dag der wolken, een dikke duisternis. Hier staat de vrucht gevolgen in de profeet Joël. Er staat eigenlijk het hele wereldgebeuren staat erin. De vrucht gevolgen van de zondeval worden hier geopenbaard. En de Heere die heeft erop gerekend, maar hij is een God van recht. En hij kan niet anders als de zonde bezoeken met bittere oordelen. En als het volk zich niet bekeert met de eeuwige verdoemenis. Want God is een God des gerichts. En het wordt hier gezegd dat de komst van Messias in dat oordeel wordt ook nog verkondigd, de komst van de Messias, van de uitzending van de Heilige Geest en de behoudenis der kerk in de laatste droevige tijden. Het zullen droevige tijden zijn. Er was al een paar honderd jaar geen profetie meer geweest toen de Heer Jezus werd geboren en zijn gang door het land Israël. Hij is tot het zijne gekomen, de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is de kerk van vandaag hoor, vergis je niet. Er kan zoveel godsdienst wezen wat erop lijkt. Ze kunnen de Bijbel lezen, ze kunnen Bijbelse woorden preken en toch een godsdienst zonder God. Want het wordt geen eens meer gevraagd of de Heer wel het midden is. Dat zit hem niet in een gevoel. Dat zit hem niet in organisatie. Ik hoorde van de week weer dat er die zendingsorganisatie Timotheus, die gaat er op volle kracht verder. Maar de zonde leggen er nog tussen. Dus daar komt God nooit in mee. Al zou je ook 1 miljoen weeskinderen bedienen. Daar kijkt God niet naar. Hou God absoluut geen rekening mee. Alles wat niet door het geloof is, is zonde voor God. Die dader is niet gecensureerd geworden. Die pedofiel. En God zal al die dominees voor zijn rechterstoel veroordelen. Omdat ze maar een game hebben gemaakt van de ware godsdienst. Denk er goed om. Ja, want het is puur humanitair. Wereldse mensen doen het ook om weeskinderen te verzorgen. Pleeg maar enig onderzoek. Ik ben zelf in Afrika geweest. Ik heb ook weeshuizen gezien, wat gerund werd door wereldse mensen, die waren gewoon humanitair bezig. Die hadden er ook gevoel voor. Maar dat neemt de Heer niet in aanmerking. Dat is intermenselijk wel goed. Maar daar kun je niet mee voor God bestaan. Dus als de bannen blijven liggen, dan zegt de Heer tegen Jozua: ik zal niet meer met jullie zijn, tenzij gij de ban die in het midden van u is verdelgt. Nou, Jozua was er ook wel achter gekomen. Een dierbare knecht van God, een geroepen knecht van God. En toch werden ze door de mannen van Ai verslagen, want er was gestolen van de Heer. Er was van de Heer gestolen. Er lag een zonde tussen Achan. En die Achans, die laten ze nou allemaal vrij rondlopen. Nou, dan heb je een andere God. Dan heb je een andere God als de aartsvaders, als de profeten, als de apostelen. Die dominees, die hebben allemaal een andere God. Want die kunnen zelf bepalen hoe ze daarmee omgaan. Die kunnen die misdadigers vrij rond laten lopen. Die kinderen aan hun lot overlaten die door die pedofiel zijn verkracht. Nou, het wordt wereldwijd gedaan. Ik heb u onlangs gezegd, er zijn wel 1 miljard pedofielen. Want dat is ontzettend hoor. Als je maar enigszins onderzoek doet, dan gaan die beerputten wel open. En tot in de hoogste regio's. Ons geliefd vorstenhuis. Nou mensen, houd er gelijk maar mee op. De profeten hebben de goddeloze koningen de wacht aangezegd. Bij God vandaan. En nog een keer. En als ze niet luisterden, kwam het oordeel. En toen vielen ze in de dood, in de eeuwige dood. Zo handelt de Heer nog. En ze geloven het niet meer. Ze denken dat God die Sodom en Gomorra van deze aardbodem heeft weggevaagd, dat het een andere God is geworden. Als zulke zonden niet worden gecensureerd, in de ban gedaan, want die Akster had in de ban gedaan moeten worden. Het is niet gebeurd, maar dan gaat God die oordelen uitstorten over al die comitéleden, die bestuursleden, ook van het verleden die eruit gestapt zijn. Want die hebben geen publiek getuigenis gegeven, die hebben zich niet vrijgemaakt. Denk erom dat God nou toeziet. En ze denken zelfs een beetje voor God te spelen en dat allemaal glad te strijken en weer een nieuwe start te maken. Het zou je niet helpen, bestuur. Het zou je niet helpen. Want dan zou God geen God van recht zijn. We hebben het opgezongen, hè? En door uw geest al de eisen van uw recht, zo wordt uw eer nooit stout door mij geschonden. Nou, dat is gewoon de dagelijkse praktijk van de westerse kerk met een kleine k. Dat betekent afval. Een kerk die de zonde niet censureert, die valse handreikingen maakt, ik zeg het maar nog een keer, valse leringen leert, dat is niet de gemeente van Christus. Nou, absoluut niet. Er waren ook misstanden in de gemeente van Klein-Azië. Maar het was net toen Petrus werd bestraft in Antiochië, heeft Petrus zich direct weer bekeerd. Hij viel voor het woord. Er is geen vallen meer voor het woord. Men kijkt wie het zegt. Daar zijn ze op onderzoek uit. Ze willen dat uitpluizen wie dat nou eigenlijk gezegd heeft. Dat is echt schizofreen. Dat is een teken. Dat is een vrucht van refo-atheïsme. Oh, die zegt het en dan is het niet geldig. Nou, het woord is eeuwig geldig. En als men niet meer valt voor het woord, die bezuin wordt geblazen, als men daar geen acht op geeft, dan stort je absoluut in de eeuwige dood. Blaas de bezuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Dus die bezuin moet publiek geblazen worden, niet achter reformatorische geveltjes. Dat is niet geldig. Nou, u zegt ja, we kunnen niet verder gaan dan spreken. Dat is niet waar, want die preken zijn niet publiek. Je moet nou al op verschillende websites mooi inloggen en het is niet aan te horen, want er wordt helemaal niks meer gezegd. Dan is het ook niet publiek. Net als die dominee Belder, die J. Belder, al die Belderiaanse kolder. En dan zit die anderen te beschuldigen dat ze maar niet op dat Areopagus van internet moeten begeven. En zelf maakten ze er ook allemaal dik gebruik van. Want dat FD.nl en die SGP die behoren tot die Areopagus en dan wel tot die lieden die met het woord Gods spotten. Want dat ondervond Paulus ook op de Areopagus. En ze belachten hem. Sommigen hebben zich bekeerd. Maar de scharen die hem hoorden, belachten hem. Ze spotten ermee. Ja, dat is de kerk van vandaag. Maar de dag des Heren komt. Want de dag des Heren komt. En dat betekent de dag van zijn gruwelijke oordeel. En we lezen dat ook in hoofdstuk 1 vers 15. Ach, die dag, want de dag des Heren is nabij. En zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Nou, dat die horizontale godsdienst, ja, je haren rijzen ten bergen. Ik heb altijd met de dood in mijn schoenen gelopen voor mijn bekering. Altijd met de dood in mijn schoenen gelopen. Ik heb de maan in bloed zien veranderen. De zon verduisterd. Dat is Joël, hè? Dat hebben we opgelezen. En tegenwoordig wordt dat niet meer gekend. Want er zijn voorafwerkingen voor je bekering. Oh, denk er goed in. Ja. Kijk, Saulus van Tarsus. Die werd plotseling van zijn paard geslagen. Maar in de gewone weg, dat is een lang proces van voorwerking. Dan krijg je indrukken van dood en eeuwigheid. Dat is geen bekering, natuurlijk niet. En dan word je ook soms bewogen als die Christus en schriften wordt uitgestald. Als het getuigenis wordt gegeven van Gods volk. Komt luister toe, gij God gezinde, wat de Heer aan mijn ziel gedaan heeft. Nou, ik heb de tranen wel getraand, maar het is geen bekering, nee. Nog helemaal de wereld ingetrokken, net als die verloren zoon. Ja. En als de Heer je dan terughaalt, maar het lijkt wel of dat een vreemde zaak is geworden, want de godsdienst van vandaag is de verloren zoon in dat vergelegen land met een handvol godsdienst. Nou, dat lees ik niet in de Bijbel. Want die jongen die kon geen godsdienst meer bedrijven. Alles verloren. En daar zat hij dan tussen de zwijnen. Dan moet je inleven een zwijn voor God te zijn. Het lijkt wel of dat helemaal niet meer. Het wordt ook niet gepreekt hoor. Het wordt ook niet al die verbondspreekjes. Nou, je gaat ermee verloren, dat zal ik je echt vertellen. Want de ware verbondsprediking, dat kunnen we hier vinden in Joël. En alle profeten. Die hebben niet gespot en gespeeld met het oordeel Gods. Met Gods rechten. Daar wordt mee gespot in onze dagen. Want alles kan ermee door. Werk wordt alles. Ze kunnen pedofielen zo vrij rond laten lopen. Ik zou je dit vertellen, procentueel gewijs is binnen het refendom die pedofilie het ergst. En het wordt allemaal in de doofpotten gestopt. En als er iets openbaar komt, er wordt nog geen woord meer over gesproken. Dat zag je met die Johan Quist, dat wordt allemaal doodgezwegen. Maar God ziet het, God heeft het gezien. En men valt er niet mee in de schuld voor God. Nee, er mocht voor gecollecteerd worden, ja. En dat hebben ze allemaal om het leven gehouden. En ik heb ervan geëist, Stelwagen, hij is niet meer in de tijd. Hij was toezichthouder bij het RD. Ontzettend, ontzettend wat een oordeel. En die man heeft nooit niks opgemerkt. Ontzettend! Blaas de bezuin! Is niet gebeurd. En het gebeurt nu nog niet. De Heer heeft die kerken overgegeven. En dan mogen ze doen, mogen ze zelf uitmaken wat goed en wat niet goed is. Maar in die kerken, in die refo-kerken, wordt het kwade goed geheten en het goede kwaad. Nou, dan komt God, en daar is hij al mee bezig. De vuurvonken zijn al aanwezig. En als nou dat vuur, hè, want de aarde zal niet meer door een vloed vergaan, maar wel door vuur. En daar zijn ook voortekenen van die dag des Heren. Ten tijde van Noach. Heb Noach 120 jaar gepreekt en er is niet één mens tot bekering gekomen. En ze doen nou net of dat we in een betere tijd leven. Ze doen net of dat we in een betere tijd leven. Ze doen net of dat ze die 8 zielen van Noach overtreffen. Maar het zal zijn als in de dagen van Noach. Die bezuin, die Noach bezuin, wordt nog geblazen. Blaas de bezuin te Sion. En de Heere weet al hoe het afloopt. Hij zal zijn volk in het oordeel, want dat komt ook in dit hoofdstuk, wordt dat duidelijk genoemd. En in Handelingen 2, en vindt die profetie zijn vervulling. Wat hier ook Joël verkondigd zijn op onze tekstwoorden, vanaf vers 28 tot 32. Maar eerst nog een enkele woorden over dat oordeel. De sprinkhanen, want dat leger, een gedruis van wagens. Sommigen verstaan daaronder de Assyriërs, de Babyloniërs. Maar het is veel meer een oordeel, een vuurvlam die de stoppelen verteert, als een machtig volk. Er staat van geschreven, ja, het is als paarden en wagens, maar het is als paarden en wagens. Als helden zullen ze lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen en ze zullen erheen trekken en eigenlijk in zijn wegen en ze zullen hun paden niet verdraaien. Want er is geen koning onder de sprinkhanen. En toch gaat het er onder de sprinkhanen alles ordelijk aan toe. Ze vliegen niet kriskras door elkaar. Als ze op een veld landen, ik heb het wel eens gezien, dan landen ze in een baan. Ja, zo heeft de Heer dat geschapen. Maar als de Heer die oordelen geeft, honger, het zwaard en de pest, dat is voorzegd hoor, dat is voorzegd. En als er sprake is van afval, zoals tot Jeremia 3 keer werd gezegd, het laatste in Jeremia 14, bid niet meer voor het volk, als stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht. En net doen of God niet bestaat. He, want de business moet doorgaan, de kerkbusiness moet natuurlijk doorgaan. Alles online. Nou, er luisteren hier ook mensen online mee, maar ik heb wel duidelijk gezegd dat het indrukken van die knop, dat kan je niet blijven doen. He. Je kan je eigenlijk niet beroepen op het oordeel wat er nou gaande is. Kijk, de Heer heeft dat oordeel gezonden. Het is een oordeel, het is om de kerken. Het is niet om de wereld. In de eerste plaats, het is om de kerken. Omdat ze gespot hebben met God en goddelijke zaken, heeft de Heer dat oordeel uitgestort. De kerken gezieren daar nog een paar mensen naar de kerk. Maar God gaat die kerken het faillissement bezorgen. Dat zal ik je vertellen. Want er is al decades gespot met God en goddelijke zaken. En vroeger was het bekend dat God zijn knechten had, zijn volk. Ik zou het nou van niet één durven zeggen. Er zullen wellicht verstrooide kinderen Gods, want de 12 stammen in de verstrooiing. Maar als er geen profetie meer is, wordt het volk ontbloot. Dat is de kerk van vandaag. Als je dat ontkent, dan ben je nog blinder als een mol. Men wil het oordeel niet horen, want een mens van nature, die wil voortgaan, voorwaarts christenstrijders. Nou, Joël die verkondigt het wel anders. En scheurt uw hart en niet uw kleed, want de Heer roept nog op tot bekering, want het was nog zijn planting. De kerk van vandaag is niet meer de planting Gods, hè. Dat heb ik u dikwijls gepreekt. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot voor goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Wie weet, net als de koning van Nineveh, die geloofde dat, die prediking van Jona. Wie weet, hij mocht zich wenden. Wie weet, verloren is het al. Dat is altijd het kenmerk van de waarachtige bekering. Wie weet, op genade of ongenade, je werpen aan de voeten van Christus. Op genade of ongenade. Ja. Het wordt niet meer gekend in onze dagen. Het is allemaal een rekensom geworden. En al die kerkorganisaties, de Heere blaast erin. Nou, een nieuwe directeur. Heb die man wel genade? Hij heeft geen roeping. Het is een solar panel installateur. En dat sturen ze tegenwoordig naar de zendingsvelden. En dan moet hij dit opzetten en dat opzetten. Nou, het is bij voorbaat verrot. Want daar is God niet in dat opzetten, dit opzetten en dat opzetten. En dit organiseren en dat organiseren. De echte zendelingen hebben altijd zonder agenda gewerkt. Die hebben altijd verlegen geweest om Gods voorzienige leiding. Want die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En dat geldt in het bijzonder voor Gods geroepen knechten. Je kunt nooit geen agenda hanteren, want dan sluit je de werkingen van de geest uit. Ja, maar het moet toch ordelijk? Kijk, daar heb je het nou. Menselijke orde is bij God wanorde. Chaos. We kunnen alleen maar chaos kweken. Maar ze hebben nooit de personen ondervraagd op roeping, want ze kennen het zelf niet. Kijk, daar heb je nou het gevolg. Hè? Daar heb je nou het gevolg. We zijn hier buiten de legerplaats terechtgekomen. Ik heb het niet gezocht. Maar al zo was Gods weg. He, want dat kon niet via die kerken. Dat kon absoluut niet via een democratische kerkvorm. Daar is God niet in. Nee, vroeger had hij nog zijn knechten. Was er nog de planting Gods? Het is allemaal uitgerukt. Het is allemaal afgebroken. En men gaat gewoon door alsof God niet bestaat. En je ziet het gevolg.
de sodomie, de pedofilie. Alles ging ermee door. Werkelijk alles. Nou, en als God de aarde komt te oordelen vanwege die zonde, wat zal dan het dorre hout van die Reformkerken geschieden? Het is unbelievable. Men weet niet meer wie God is. De godskennis is al verdwenen. De historiële godskennis, men weet het niet meer. Nee, je kunt er ook geen woord mee wisselen. Maar de Heere die roept die Joden nog op, was zodanig verzondigd dat de Heere wel die vreselijke oordelen moest zenden. Maar in dat oordeel wordt er nog opgeroepen, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklaag. Dus dat is niet, nou ja, je gelooft het maar, neem maar aan, doe je best maar. Nee, maak ook hier godsdienst niet van. Dat het nou zo ver van je weg staat, hè, dat vasten, dat geween en met rouwklagen, dat gaat als vanzelf als de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat gaat als vanzelf. Dan krijg je het oordeel bezorgd. Vroeger zei Gods oude volk, die en die is gearresteerd geworden. Je hebt God gearresteerd. Waar hoor je dat nog? Het is totaal vreemd. Als je dat in de Reformkerken gaat preken, is het intreden en afscheid. Want ze zijn het allemaal. Ze zijn het allemaal. Dat vind je ook onder de baptisten. Ze zijn het allemaal. Bekering is niet meer nodig. Die waarachtige bekering bedoel ik. Daar bestaat de bekering uit, ja, je moet Christus aannemen. Wanneer heb je Christus aangenomen? Ik zeg, hij heeft mij aangenomen. En dan staan ze te kijken of het even in de maan komt. En dat is ook binnen het reformdom, is totaal vreemde taal. Ze zijn er vreemdeling en vijand van. En daar worden ze ingebakerd in die brede weg godsdienst. Laat ik het zo maar zeggen, brede weg godsdienst. Want dit is gewoon een brede weg godsdienst. En de Joden die dachten dat ook wel met die brede weg godsdienst voor elkaar te maken. Maar toen kwam de Heere, zenden ze profeten. Toen zond de Heere nog profeten. Moet je eens opmerken, als de Heere geen profeten meer zendt, dan is het land overgegeven. Want die zijn er niet meer binnen dat leven. Je hoort niks. Alleen maar Belriaanse kolen. Mensen zijn echt van de verstand beroofd. Maar de profeten mochten het nog bij God vandaan proclameren. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. Nou, dat sloeg in bij die Ninevitische koning. Met deze koninklijk kleed uit. Dat zijn de waarachtige kenmerken van de waarachtige bekering. Dan wentel je eigenlijk in stof en as. In geestelijke zin van God. Zou je ooit wel bekeerd kunnen worden? En dan gaat de Heer het zo ver afsnijden dat je nooit meer bekeerd kan worden. Anders wordt het toch nog geen wonder, mensen. Of heb je altijd nog maar een hoopje? Nou, mijn hoop is vergaan. Dat lezen we op elke bladzijde van het woord. Als er sprake is van die waarachtige bekering. Maar die koning van Nineveh, wie weet. Hij zegt, ik reken er niet op, want alles is wel zodanig verzonderd. Dat de Heere deze stad wel van de aardbodem moet wegvagen. Nou, daar was hij het helemaal mee eens. Die prediking, die van Jona, die donderprediking. Maar hij hoorde nog een genadewoord. Nog 40 dagen. Hij kreeg nog 40 dagen. En toen trok hij zijn koninklijk kleed af. En hij legde dat al zijn inwoners van Nineveh op. Wie weet. Hij mocht zich wenden. Want ik heb ook gehoord dat die God van Israël een barmhartig God is. Wie weet. En laat mens en beest. Heel de stad was in diepe rouw. En dat was niet een spelletje. Dat was niet gemaakt. En nou organiseren ze een biddag vanwege de nood der tijden. En ze komen met pluimstrijkende hoeden in de kerk en ze gaan er met glimmende gezichten uit. Nou, dat heeft niks met een biddag te maken, mensen, houdt het toch over op. Met vasten, met geween en met rouwklaag. En dat kan je niet etaleren hoor, dat kan je echt niet etaleren. Nou, als het dat persoonlijk betreft, dan ga je God zoeken, aanroepen in het verborgen. Want wast uw aangezicht, Want kijk, al die slachtofferrollen die ook in onze dagen gespeeld worden, wordt allemaal geëtaleerd. En dan doen ze ook net of tijd niet in de gaten, of tijd het niet doorziet, al die slachtofferhoudingen. Nee. We moeten waarachtig de God bekeerd worden, we moeten het God gewonnen geven. Dat zal een mens nooit doen, daarom moet hij overwonnen worden. Maar de Heilige Geest begint eerst te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die gij gekruisigd hebt, zegt Petrus, op de Pinksterdag. En toen werden ze verslagen in het hart, doorgezaagd, staat er letterlijk. Dus dan wordt je hart in tweeën gezaagd. Dat stenen hart, dat wordt dan verbroken, dat wordt dan aan puin geslagen. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Dat was nog een laatste wortel in de wet. Net als Paulus op weg naar Damascus. Wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, Paulus, je hoeft niet zoveel te doen. Want God gaat het doen. God gaat het doen. Hij was blind, hij moest geleid worden. Hij moest bij de hand gevat worden. Ja. Dan komen mensen erachter dat hij niks weet van God en goddelijke zaken. Zoals Paulus nog zegt. Eertijds was ik geheel zonder de wet. En ik was van mening dat ik al de geboden van God, net als die rijke jongeling, onderhield. Ik ben erachter gekomen toen het gebod kwam dat ik geheel zonder de wet was. We zijn van nature antinomiaans. Dan doen we de wet Gods teniet met al ons doen en laten. Met al onze serieusheid, met al onze kerkgang, met al ons bidden, met ons bijbeleven. Geheel zonder de wet. En als je zonder de wet, dan ga je zonder de wet verloren. En al meen je dat je de wet ter hand neemt zoals de Farizeeën, en kijk maar niet uit het raam, vraagt de Heer om een blik naar binnen. Dan word je door de wet geoordeeld, Gods volk. We zijn vrijgesteld, vrijgesproken van het oordeel van het vonnis der wet. Daar weet al ons volk van. Weer dat vers 15, hè? Blaas de bezuinte Sion, heilig ten vaste, roep een verbodsdag uit. Als in Joël 1 vers 14. Heilig ten vaste. Het wordt altijd dubbel herhaald. Dat moet je niet alleen opvallen. Dan moet je door getroffen worden. Dat de Heer dat dubbel laat verkondigen. Heilig ten vaste. Roept een verbodsdag uit. En die verbodsdag. Dat betekent. Dat alles moest gelaten worden. Nagelaten worden. Er mocht niet meer gewerkt worden. Het was midden in de week, laat ik het zeggen, en die verbodsdag werd uitgeroepen. En iedereen, dat kunnen we lezen in Leviticus, iedereen moest zich begeven onder de tucht van het woord. En verzamelt de oudsten en alle inwoners deze lands ten huize des Heren uw Gods en roept tot de Heer. Want de dag des Heren komt, en die dag, dat is een vreselijke dag, dat is de dag van ons oordeel. En het ziet ook op het eindoordeel van de dag van Christus' wederkomst. Maar ik heb al gezegd, er gaan kentekenen aan vooraf. Dat grote oordeel, er gaan oordelen, voorlopende oordelen aan vooraf. De Heere laat een volk nog waarschuwen, hij laat de wereld nog waarschuwen, hij laat de kerk nog waarschuwen. Dat oordeel is al voltrokken. Ja, want de Joden, die, daar was geen afbidden meer aan. De Joden werden weggevoerd naar het Babylonische land. 70 jaar lang, dus dat is een mensenleven lang. Verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergaderde oudsten, verzamelde kinderkers. Alles moest vergaderd worden die de borsten zuigen. Alles moest worden nagelaten wat tot het gewone werk behoorde. En laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar en laat hen zeggen, spaar uw volk, o heren, want het was Gods verbondsvolk. Kan je dat nou nog zeggen? Dus het wordt in vele kerken natuurlijk de sacramenten bediend die al helemaal niet meer geldig zijn. Dat leeft men natuurlijk helemaal overeen. Het wordt nooit genoemd natuurlijk. Hè, want de zaken die genoemd moeten worden, die worden doodgezwegen. Alles wordt doodgezwegen wat publiek uitgebezuimd moet worden. Dus die bezuin, die hebben ze omgedraaid. Die hebben ze omgedraaid. Nou, en probeer maar eens aan de andere kant van die bezuin te blazen. Je hoort niks. Nou, je hoort in onze dagen niks meer. Die bezuin wordt niet geblazen. Want dan zou de wereld het horen. Het wordt niet gedaan. Dat is al het grootste oordeel wat je kunt bedenken. Want als er geen profetie meer is, dan wordt een volk ontbloot. En het woord was schaars geworden in de dagen van Samuel. Maar het was nog steeds de planting Gods. En daar is in onze dagen geen sprake meer van. Alles wat een mens daarin opricht, dat heeft niks te maken met de planting God. Nee. Want dat is Gods werk niet. Nee, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt in het vuur geworpen. En het wordt niet geloofd, want de business moet doordraaien. Het is alles democratische business met een winst- en verliesrekening en Gods eer. Wordt op de straten van Ascalon vertrapt en ze laten het vertrappen. Er wordt geen stem gehoord. toen dat boek van Van der Groen werd uitgegeven, dat spotboek. Ik denk, nou zullen toch wel een paar dominees, die zullen hun afschuw erover uitspreken. Ik heb helemaal geen stem gehoord. Maar toen dat geroepen werd door kleine kinderen, kaalkop, ga op tegen Elisa, toen kwam God eraan te pas. En nou komt God bijna nergens meer aan te pas, in die zin, hij laat die kerken de leidsels leggen erop. De oogkleppen leggen erop. Net als het leger van Farao. Nou mogen ze doorgaan en nou moeten ze doorgaan. Totdat de maat der zonde is volgezonden. Maar de Heer heeft altijd nog zijn belofte gegeven voor het overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. En daarna, we beginnen nu met onze tekstwoorden, in de laatste dagen na de komst en de verschijning van de Messias, hemelvaartsdag. Feit hebben we ook herdacht. En daarna zal het geschieden dat ik, hier is het nog profetie, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Dat is alle vlees, alle lijfvlees. En het is nogmaals, zo spreekt Gods woord dikwijls. De fariseeën zeiden van de bekeerlingen van Christus, heel de wereld loopt hem na. Dat niet alle mensen van de wereld, dat versta je natuurlijk. Sowieso hier, alle vlees, allerlei vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Dat is, zij zullen de verborgenheid van het heilige evangelie door de werking en openbaring des Heilige Geestes verstaan en verklaren. En dan krijg je verstand van God en goddelijke zaken. En we hopen dat vanavond ook nog te noemen in dat feit dat Mozes op die berg moest klimmen en zijn handen moest opheffen naar de hemel om tot God te roepen. Want dat was, hè, dat was eerst een staand gebed, toen een zittend gebed en toen een ondersteund gebed. Ja, dat zijn ook de vruchten van Pinksteren. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees en uw zoon en dochter zullen profeteren. De evangelist Filippus had 3 dochters die profeteerden. Dus dat betekent dat zij, ze preekten niet, ze hadden geen ambt, profeteerden, dat betekent getuigen van God en goddelijke zaken. Ze profeteerden ook wat de toekomst aangaat, dat betekent het letterlijk profeteren. Profeteren is eigenlijk wat er gebeuren gaat. Nou, dit is nog profetie, wat nog komen moest. Maar profeteren, dat woord het meest, zegt Paulus, mooi bidden of dat gij mocht profiteren. Dat betekent prediken. Maar het is met een general woord is het getuigen. Getuigen van God en goddelijke zaken. Uw ouden zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ik heb dat ook gelezen in Hosea 12, meen ik. Dat wil ik toch even noemen. Hosea 12, vers 11. En ik zal spreken tot de profeten en ik zal het gezicht vermenigvuldigen. En door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. Daar heb je hetzelfde. Ik zal spreken tot de profeten. Bij de oud-testamentische profeten moest de Heer eerst het voorzeggen wat ze moesten preken. Ze konden zomaar niet zelf gaan preken. Dus een geroepen knecht betekent dat de Heer ook zijn woord aanwijst, het woord is nou een afgesloten kanon, maar dat was in de dagen van de profeten nog niet. Toen sprak de Heer direct tot de profeten wat ze moesten spreken. Dat werd tot Jeremia gezegd, en gij zult spreken wat ik u gebieden zal. Nou, dat hebben we nou net opgelezen in Hosea 12, vers 11. En dat staat hier ook geschreven. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmagen zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En dat is in Handelingen 2, is dat in vervulling gegaan. Dat kon niet eerder geschieden. Goed verstaan, we kunnen Pinkster alleen verstaan door het geloof. Dan is Pasen geschieden je leven. Die vergeving der zonde, die aanneming tot kinderen. Want anders dan horen we dat aan en dan weten we toch de betekenis er niet van. Wat nut u de hemelvaart van Christus? Wat nut u de uitstorting van de Heilige Geest? Wat nut u al die heilsfeiten? Heb je eigenlijk dat wel eens afgevraagd? Gaat niet zonder die voorafgaande bidden en smeken, zonder die voorafgaande bekering. Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
bekeert u en gelooft in de Heer Jezus Christus. Ja, dat was wel de genadeslag. Want al dat doen, Saulus van Tarsus, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, kijk, en dat was nou de laatste wortel in de wet. Na ontvangende genade wordt dat ook al gebeden. Heer, wat wilt gij dat we doen zullen? Wat wilt gij waar we heen gaan, waar we gaan zullen? Ga ons met uw heilig voor. Maar voor de bekering, of laat ik zeggen op de rand, op die rand van afsnijding, roept de ziel altijd nog uit, wat moeten we doen? Nou, Petrus zegt niks doen. Bekeert u, dat is geen werk. Bekeert u, ja, zoals het inslaat bij die koning van Nineveh. Dat was heilige verzelfsheid. Heilige verzelfsheid. Dat hoefde je die koning niet meer aan te dringen. Van nou koning, dan moet je wel een beetje haast maken hoor met je bekering. Nou, dat geschiet door de Heilige Geest. Als die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan krijgt een mens al een slag in zijn hart. Maar die daadwerkelijke bekering, als de Heilige Geest die vier fasen van de wet laat gelden, ja, dan gaan we alles wel inleven. Dan gaan we alles wel inleven. Dan komen we onder God te liggen. Onder zijn oordeel te liggen. Onder zijn recht te liggen. Wat blijft er dan over om alleen dat recht te aanbidden? Ja. Die aanbidding vindt al plaats op die rand van die afsnijding. Kijk maar naar Zacchaeus. Nog één keer zien wie hij was. En dan voor eeuwig weg. Daar heb je nou die aanbidding. Want Zacchaeus wist wel heel zeker dat het voor hem verloren was. Dat hoefde hier die man niet meer aan te zeggen. Nog één keer. Hè, woonde in de vervloekte stad. Verboden. En nou treedt Christus de poorten van Jericho binnen. Heb je dat wonder? Ben je daar nou een vreemdeling, een vijand van? Of heb je er kennis van? Hè, dat Christus de poorten van je Jericho. Want dan gaat dat Jericho geëigend worden. Ja. Dat Jericho van Achan. Daar lag de vloek op. Daar lag de verdoemenis op. Maar als de Heere zijn geest uitgiet op grond van Pasen, dat staat er hier niet bij, maar dat voelt u. Hè? Dat heilsfeit van Pinksteren kon niet plaatsgrijpen. De eerste trooster moest eerst opvaren. De hemelvaart ging eraan vooraf. Eerst Pasen, hemelvaart ging eraan vooraf. En de Heere hebben een tegenpand gezonden, wat hij tot zijn discipelen zeide. Ik zal u een tegenpand zenden, de tweede trooster. Christus is de eerste trooster. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Dan heb je de eerste trooster. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan als de tweede trooster wordt gezonden in de uitstorting van de Heilige Geest, dan gaat hij ook daadwerkelijk troosten. Maar hij neemt het uit Christus. Hij neemt het uit Christus. Dan wordt de kerk verzegeld in de belofte die in Christus jaren aan zijn. En ook in Pasen, Pinksteren op één dag vallen. Maar Pinksteren geschiet altijd op grond van Pasen. Op grond van de bloedstorting van Christus. We zullen er eens van zien, gemeente. En wel van het 25e zangvers van Psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mijn verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mijn toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Daar heb je het werk van de Heilige Geest. Het 25e zangvers van Psalm 119. Israël. Een driejarige rondwandeling. Christus moest het altijd ontgelden. En dat is in onze dagen precies hetzelfde. Ze willen je wel omhelzen als je Christus laat varen. Dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. En het gaat allemaal met vrome woorden gepaard. We hebben dat dikwijls gepreekt. Uit Gods woord gepreekt. Want in Gods woord staat letterlijk en in details alles wat er in onze dagen gebeurt. Ik sprak gisteren nog een Mennoniet. Die zag dat ook. Nou ja, die Mennoniet is je godsdienst. Dat is ook geen knip voor de neus waard. Dat is ook allemaal wet. Maar die mensen die, hij zegt, het staat allemaal in Revelation. Ja, dat staat allemaal geopenbaard. Maar niet alleen in Revelation, het staat allemaal ook in de profeten geopenbaard. Wat er in onze dagen geschiedt. Maar je moet het wel bij God vandaan. Je moet het door de Heilige Geest, door het geloof zien. En natuurlijk, men ziet niet en hij verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. Omdat hij ze niet door het geloof verstaat. Omdat hij niet door het geloof leest. Hij leest biblicistisch. Een mens van nature leest biblicistisch. En dan nog legt hij het naast zich neer. Een biblicist is nog soort serieus. Maar hij vult alles letterlijk in. Naar zijn eigen ideeën. Ja, dat is echt de godsdienst van vandaag. Maar om het woord geestelijk te verstaan, dan is de organisatie eruit. De geest getuigt met onze geest, niet alleen dat we kinderen God zijn, maar de geest onderzoekt ook de diepte Gods. Dan krijg je een open intuïtie. Ja. Het is misschien allemaal adekadabre gemeente, maar die profeten hadden een open intuïtie. Die wisten ook wat ze profeteerden. Die wisten ook wat de Heer hen beval om te preken. Ezechiël moest letterlijk op dat oordeel op de drek van het volk liggen. Hij moest mensendrek eten. Dus die profeten die werden daar ook in dat oordeel doorgehaald. Laat ik het zomaar eens zeggen, kiel gehaald. Als een matroos in vroege dagen een crime had begaan op een schip, op een koopvaardijschip, dan werd hij onder de kiel doorgehaald. Dat kan je vergelijken met een waterboarding. Waterboarding. Dus hij werd zodanig kiel gehaald dat hij bijna verdronk. En dan werd hij opgehaald en weer terug. Opgehaald en weer terug. Dat was kiel halen, dat was een straf. Nou, die profeten moesten dat ondergaan. Hoe heb Jeremia zijn geboortedag in dat oordeel niet vervloekt? Vanwege die gruwelen van het volk der Joden. Kon hij niet aanzien, kon hij niet meer aanhoren. Hij zegt, was ik maar nooit geboren, had ik het nooit hoeven aanhoren. Maar de Heer gaat er niet op in. Hij zegt, ik heb u tegen dit volk gesteld. Je hebt niks in te brengen, Jeremia. En daar was Jeremia. De Heer gaf er ook de gewilligheid bij. Oh ja, in het begin al zeg niet, ik ben jong. Dat was het eerste argument. En later in Jeremia 15 wordt zijn roeping nog een keer krachtig herhaald. En daar nog een keer, ik heb u als een wachttoren gesteld. Die profeten werden door dat oordeel getrokken, eigenlijk kiel gehaald. Ze wisten wat ze preekten, ze wisten wat die oordelen, wat voor inhoud dat was, wat voor vreselijkheid dat inhield. Wat voor destruction dat zou uitwerken, dat wisten ze allemaal. Ze hebben niet lichtvaardig, nou ja, als een robot die oordelen Gods verkondigd. Dat behoren we ook te kennen, dat behoren we ook te kennen. Als je je eigen oordeel kent, hoe wij van God afgevallen zijn, moed en vrijwillig. En dan krijg je nog een keer na ontvangen genade een terugleiding naar je val. Dan kun je eigenlijk nooit meer boven de wereld verheffen. Dan kun je eigenlijk niet boven dat afvallige volk verheffen. Dan konden de profeten ook niet. Daarom trok de Heer die profeten er doorheen. Het waren geen luidsprekers die maar een beetje over dat volk knauw. Ze stonden tussen het volk, moesten ze die bezuin blazen, waarvan ze wisten wat de inhoud van de geluid was, van die bezuin. En zo moet er ook gepredikt worden. Je kan me zomaar niet met de oordelen gaan strooien, terwijl je werkelijk zelf nooit onder dat oordeel bent geweest. Midden in dat oordeel staande, en daarna zal het geschieden. Dan klinkt ook die genade. Prediking. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Toen dat geschiedde in Handelingen 2. Wat was er gebeurd? Ze hadden de christen des schriften gekruisigd. Dat moest ook in de prediking klinken. Petrus wist dat heel goed. En hij werd gedreven door de Heilige Geest.
Want die zonden moesten er eerst tussenuit. Dat waren doodzonden die gij gekruisigd hebt. Dat wordt niet meer gepreekt. Dat wordt wel zodanig gepreekt. Ja, we zijn er allemaal schuldig aan en daarmee is de zaak weer af. Nou, die zonden moesten er tussenuit. Er kon geen genade plaatsvinden. Als de zonden niet werden vergeven. En hoe geschiedde dat? Hun harten werden doorgezaagd. In tweeën geslagen. Doorgepriend. Toen schoot God de pijlen af van die boog. Petrus was de boog. En de Heere schoot de pijl van zijn woord af in het hart van koningsvijl. En toen zagen ze wie ze doorstoken hadden. Wat moeten we doen, mijn broeders? Ja, er was niks meer te doen. Het was allemaal verloren. En dat hebben die pinkstelingen ingeleefd. Want toen de Heilige Geest werd uitgestort, moesten eerst die zonden tussenaan. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profiteren. Want dat heeft dan zo'n uitwerking. En profiteren tot eer van God. Uw ouders zullen dromen. Dat betekent maar niet dromen in algemene zin. Nee, bij God vandaan. In die dromen en gezichten, dat is eigenlijk hetzelfde. Dromen en gezichten. Kregen ze verre gezichten in dat land waarin niemand meer zegt ik ben ziek. Dat zijn die dromen. Dat zijn die gezichten. En ook over de dienstknechten, over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Opdat ze mijn lof zouden vertellen. Want dat ziet hij op zich. Je kan de Heilige Geest, uitstorting van de Heilige Geest, niet isoleren van een geïsoleerd gebeuren. Nee, daarin werd Christus op het hoogst vereerd. Bij de uitstorting van de Heilige Geest. En de doorwerking van de Heilige Geest. Tot op deze dag werkt de Heere die uitstorting door. Je kan het vergelijken als een regenbui. Het Westen heeft die regenbui gehad. De regenbui van de Reformatie. Het is allemaal vervalst. Dat is het juiste woord. Het is allemaal vervalst. En men heeft zijn herdenkingsdagen. En er is helemaal geen grond om de Reformatie te herdenken. Want het zijn geen reformatiekerken. In wezen. Afval. Het is allemaal afval. Hand in hand met Sodom en Gomorra. Nou, van de Joden werd gezegd, mijn volk doet erger dan Sodom en Gomorra. De Heer zegt tegen Capernaum, Bethsaida en Gorazin. Als die krachten die hier zijn geschiet in die drie steden, in Sodom en Gomorra, ze hadden zich bekeerd. Want als van dat heilsfeit van Pinksteren gesproken wordt in vers 28 en 29, dan in vers 30 blijkt dat die oordelen niet ophouden. Dus die tijd blijft vreselijk. Je krijgt niet een heilstijd op aarde als die doorwerking ook weer een hoogtepunt zou bereiken. Ook tijdens de uitstorting van de Heilige Geest ontstond direct vervolging. Ontstond direct vervolging. Als je de geschiedenis van de vroeg-christelijke kerk, hoe vreselijk ze zijn vervolgd geworden. En die vervolging is nog vreselijk, maar dat wordt in onze dagen doodgezweven. Wordt puur doodgezweven. Alsof hier in het Westen geen christenvervolging is. Die beide, dat is gewoon de rechterhand van de duivel. En daar heb het RD propaganda voor gemaakt. Het is unbelievable. Maar nou komt God, dan zal die kaalkop gaan opkerken. Die worden allemaal tot as verbrand. De Heer heeft het toen gedaan met een watervloed. Maar het zal zijn als in de dagen van Noach. Dat betekent dat datzelfde oordeel met diezelfde destructie zal plaatsvinden. Want het zal zijn als in de dagen van Noach. En ze doen net of die God van die watervloed niet meer bestaat. Ja, we zullen er vanavond nog meer op doorgaan. Want de kerken zijn ook helemaal gevuld met valse Joden, wist je dat? In geestelijke zin, valse Joden. Wat zijn de valse Joden? Dat zijn niet de Islamieten, dat zijn de Edomieten. Jacob en Esau. Uit Esau zijn de Edomieten voortgekomen. Dat zijn nou de valse Joden. Die zeggen dat ze het zijn en ze zijn het niet. Nee, want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. Dat ziet dan op de wederkomst van Christus. En het zal geschieden. Al wie de naam des Heren zal aanroepen in het oordeel. Hè? In het oordeel zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dat betekent binnen de gemeente Gods. Dat betekent dat. Want Jeruzalem wordt ook dikwijls genoemd en gekenmerkt voor de gemeente des Heren. voor het volk des Heer.
Op de berg Sion, dat is, daar zal behoudenis en zaligheid zijn alleen in de ware kerk. Nou, dat hebben de kanttekenaren ook goed opgemerkt.
Ja, te gaan in de voetstappen der schapen, daar waar de Heer zijn kudde legert, daar is behoudenis. Niet vanwege die kudde, maar vanwege de herder. Want de herder spreekt altijd te midden van zijn volk. Goed verstaan, toen Thomas zich afzonderde, zich isoleerde van de andere discipelen, heb de Heer hem niet opgezocht. De Heer die openbaarde zich aan Thomas toen hij zich weer onder zijn broeders bevond. Dus waar de Heer zijn kerk vergadert, al zijn het er maar 2 of 3, dat ziet niet op het aantal, ja, minimaal 2 of 3 of meer. Maar waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, dat is toch wel een hart onder de riem voor die verstrooide schapen, ook in onze dagen, voor die verstrooide schapen Christi. Je hoeft geen grote gemeente op te zoeken, niet van 1000. No. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen als een die dient. Want het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Nou moet dat ook goed uitgeklaard worden, want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En je moet me niet denken dat je behouden wordt om een enkel gebed. Nou, de Heer die doet het niet om het gebed, op het gebed doet die grote wonderen. Maar aanroepen, dat betekent hier aanroepen. Daar wordt de behoudenis aan verbonden. Gered, bevrijd worden van de zonde, duivel en dood. Ja, aanroepen. Dan heb je de Heer aangeroepen zoals je hem nooit aangeroepen hebt. Deze tekst is al zoveel keer vervalst. Ik heb dat wel gelezen. Ja, je hoeft er maar om te roepen en het gebeurt. Nee. Al die de naam des Heren. Er staat de naam des Heren. Dan ga je de Heren aanroepen op genade of ongenade. Nou, dat is een onvoorwaardelijk gebed. Een mens bidt zomaar niet onvoorwaardelijk. Dat moet je goed verstaan. Dat betekent dat aanroepen. Dat is onvoorwaardelijk aanroepen. En die behoudenis, dat staat niet in het verlengde van dat gebed, dat is de uitkomst die uit zere mond komt. Zo wordt dat hier bedoeld. Onvoorwaardelijk bidden, op genade of ongenade. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Wist die man veel of dat hij ontferming zou krijgen. Maar hij kon het niet meer nalaten om de Heer Jezus aan te roepen. Die melaatse, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. En dan zal blijken of dat je gebed echt onvoorwaardelijk geweest is. Als die behoudenis er niet op volgt, is je gebed niet onvoorwaardelijk. Want die 10 melaatsen die baden ook. Gij zonen Davids, ontfermt u onder. Maar er kwam er maar 1, die gaf de Heer de eer. Dat was die Samaritaan. Die kwam onvoorwaardelijk naar de echte hoge priester. Om hem de eer te geven. Waar zijn de 9? Waar zijn de 9? Die hebben toch ook die lichamelijke behoudenis ontvangen. Maar is dat nou je godsdienst geworden? Dat werd hun godsdienst. Die lichamelijk, ja, we zijn door God verhoord geworden. We hebben geroepen op genade of ongenade, want het was verloren. Nou, met laatstheid, dan liep je ook met de dood in je schoenen, nietwaar? En als je dat geestelijk mag verstaan, en je hebt eens een uitredding gehad, bouw je daar nou heel je godsdienst op? Waar zijn de 9? Dan klinkt het, hoor. Waar zijn de 9? En dat bij de overgeblevenen, dus het is maar een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade die de Heere zal roepen. Dus wat wordt hier aan dat behouden verbonden? Aan de naam des Heere aanroepen verbonden? Wat wordt eraan verbonden? Die de Heere zal roepen. Zoveel als er onze God toe roepen zal. Dus er ligt wel degelijk een inwendige roeping aan ten grondslag, aan die behoudenis in vers 32. Dus zo moet het wel verklaard worden, gemeente, want anders dan gaan we ermee de verkeerde kant op. En we gaan overal mee de verkeerde kant op als we niet door de geest Gods geleid worden in de waarheid. En dan gaat de Heer je leren van God en goddelijke zaken, daar krijg je verstand van, niet rationeel. Dan krijg je geestelijk verstand, dan krijg je een open intuïtie en afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Maar dat begeer je dan ook, dat je die invloeden van de Heilige Geest, dat je eronder mag leven, dat je erin mag wandelen. Kom je er ook achter dat je het niet kan bewaren. Dat je in je hart bewaren, maar door je dagelijkse wandel, want wij wandelen met onze voeten in de zonde. Zolang we op deze aarde zijn. Maar goed verstaan, hè? Er zijn zoveel pijlen des Satans die op dat overblijfsel wordt afgeschoten. Gods volk weet dikwijls niet waar ze het zoeken moeten. Ja, ze kunnen de Heere aanroepen. Maar het lijkt dan alles zo ver weg. Als de Heere zijn aangezicht verbergt, word je dan ook verschrikt, vertel het me nou eens. Weet je helemaal niet wat het verbergen van Gods aangezicht inhoudt. Kun je altijd maar bidden. Hè? Altijd maar vroom bidden. Heb je nooit die last op je hart. Hè? Van je eigen ongerechtigheid. Hè? Dat je het nieuwelings verzondigd hebt. Dat je de Heer maar als een plaats kan laten. Dan hoef je nog geen eens in brute zonde te leven. Nou, elke zonde is zo brute als wat. Want het is opstand tegen God. Zonde, kinderen, is opstand tegen God. En we zijn in het paradijs. Hebben die opstand, die rebellie. Moet en vrijwillig. Want we hadden geen lust in de nabijheid des Heren. En Adam en Eva mochten de Heren kennen door het ruisen van de wind. Unbelievable wat dat geweest is. Dat je zo in zo'n rechtsstaat wandelt. En dat je God mag kennen zoals die gekend wil zijn. Heb je dat nou nooit ingeleefd? Als de Heer je terugleiding geeft naar het paradijs. Dat alles zo heerlijk was en zo vol van God. Alles wat Adam had, loofde de Heer. Dat is ook in de herschepping, want dan leidt de Heer je, krijgt een terugleiding naar het paradijs. En waar wij het hebben laten vallen, daar heeft Christus het uit de hel opgeruimd. Want hij is de hel nedergelaten. En hij heeft het zijn volk gegeven uit vrije ontferming. Gemeente Pinksterdag 2021. Herdenking van het heilsfeit moet meer wezen als herdenken. Moet meer wezen als herdenken. We moeten gedurig verkeren in het aanroepen van de Heer. In het aanroepen van de Heer. Altijd sterk zijn in de gebeden. En dan leef je in dat je niet sterk bent. Dat is zo'n zwak gebed. Ik kan de Heer toch niet verhoren. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. Ja, dat moet dan ook gekend worden. Opdat de kracht van Christus, dat doet het. De kracht van Christus. Die behoudt de kracht van Christus, de onuitsprekelijke zuchtingen des Heilige Geestes in dat aanroepen, gaat met dat aanroepen gepaard. Ik kan het je niet aan je verstand praten, maar je ziet het bij die koning van Nineveh, het ging als vanzelf. Heel de stad riep de naam des Heren aan. En de beesten deden mij mee, de beesten deden mij mee. De koeien die blaten. Wat zal dat een volume, een voice volume geweest zijn. Die sound in dat verloren Nineveh, dat werkte uit waarachtige bekering, want de Ninevieten, zegt Christus, hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En de refo vielen, die lappen het aan de laars. Want die willen niks weten van zo'n Jona prediking. Je moet het maar eens laten gelden. Allemaal helle verdoemenis. Ja, je zou erin storten als je daarmee de spot steekt. Die Ninevieten konden niet meer spotten. Konden niet doorgaan in het zondebedrijf. Want het was een prediking van een knecht van God. Nou, je leest in Gods woord ook onder de prediking van Jeremia. Het volk der Joden spotten er ook mee. Maar de Ninevieten zullen opstaan in het oordeel. Als je met dat goddelijke woord, met een vrome mond, gespot hebt met God en goddelijke zaken. Als je daar nog mee kan wandelen met dat Edeën, die SGP. We zullen de Ninevieten opstaan in het oordeel en die zullen je dan veroordelen. Dat betekent voor eeuwig verdoemen. Want de heiligen die zullen de wereld oordelen. Gemeente, dan gaan we naar huis. Maar het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Het is reeds, ik heb het ook wel eens dominees horen zeggen, 5:12. 5:12. Nou, Gods volk kijkt ernaar uit of het maar 12 uur mag worden. Die kijkt uit naar de komst van de Heer Jezus op de wolken des hemels. Want dat is geen verschrikking meer. De zonde, dat is een verschrikking. Ons bestaan, dat is een verschrikking. En dan worden ze de zonde moe. Die maken niet een eind aan de leven. Joden is niet zelf overboord geslagen. Dat kan zelf moe worden. Nou, maar die worden de zonde zat. Heere, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen en zie uw aangezicht geprezen. Geschiet al aan deze zijde van het graf. Maar het ziet ook op de onderlinge bijeenkomst. Dat je gezamenlijk Gods lof mag zingen. Ja, samen kun je zingen. Gods lof vertellen. Want hij zal u geven die leraar der gerechtigheid. Dus de komst van de Messias werd hier ook geprofeteerd. Hij is gekomen, hij is tot het zijne gekomen. Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaarregen des geestes. Want de Heer heeft ook al op de discipelen geblazen en zij ontvingen de Heilige Geest, maar nog niet in die volle uitstorting daarvan. Moest eerst een hemel varen. Dat moest eerst Pinkster worden. Dat moest alles gebeuren, want als ik niet wegga, kan de tweede trooster niet komen. Dat is ook in het leven van de verachtelijke bekering zo. Als er geen echte vergeving der zonde heeft plaatsgevonden, dan krijg je nooit de gave des geestes. Dan krijg je nooit, ja, de gave des geestes, daar moet ik voorzichtig in zijn, want Biliam had ook de gave des geestes. Valse profeten kunnen dat ook hebben. Maar die inwoning des geestes, die verzegeling, moet ik zeggen. Nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met de geest der belofte. En voorheen was het, kijk, Bethel is geen schietje. Nou, sta niet op losse schroeven. Nou. Maar Pniel is vaster, ze worden steeds vaster op de rots gezet. Dat zie je ook met, als Mozes de Heer aanroept. De kerk wordt daar zo vermoeid, eerst stond hij en toen moest hij gaan zitten. Toen sleepte Aaron en Hur, een grote steen waar Mozes op kan zitten. Dat is Christus. Het is alles op Christus. Het is alles gebaseerd op Christus. Het is alles geworteld in Christus. Komt alles voort uit Christus. Want hij zal u geven de leraar der gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen. Het gaat van hem uit. De vroege regen en de spaderegen. De vroege regen, als een akker wordt omgeploegd en het geschiet droog, krijg je allemaal van die grote kluiten. Eerst wachten op de vroege regen en dat de grond weken wordt. Dan kan je goed ploegen, dan kan je goed ploegen. En dan als de spaderegen daar overheen gaat, als het gezaaid is tenminste, ja, braakt u die in een braakland en zaaien niet onder de doornen, zaaien niet onder de stenen. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuiken van most en olie overlopen. Als het volk zich waarachtig tot God bekeert. Dat is geen voorwaarde. De Heer zegt niet van, daar moet u aan voldoen. Nou, met deze woorden. En scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heer uw God. Dat slaat dan in. Dat is dan de Heilige Geest die overtuigt en die overbuigt. Dat gaat met deze woorden gepaard. Bij het overblijfsel hoor. Niet alle mensen bekeren zich. Nou, er zullen spotters zijn. Er zullen vele spotters zijn in de laatste der dagen. Vele valse leraars. Vele wolven in schaapsklederen. Het vermenigvuldigt met het kwadraat. Maar de Heere leidt dat kleine kuddeke dwars door die oordelen van vervolging, van valse leraars, van spotters. Hij beschermt ze, hij bewaart ze. Ze worden wel eens verwond. We hopen dat vanavond ook te herdenken. Kijk, Mozes heeft niet gezegd, nou ja, Jozua, neemt u je gemak van en je hoeft niet uit te trekken tegen die Amalekieten, want God zal ons wel uitredden. Zo werkt de Heere nooit. Jozua moest ter strijde trekken. En we zullen vanavond zien wat ermee gepaard gaat, wat eraan vooraf ging, hoe dat ontstond, want de Heere wil een geoefend volk, een geheiligd volk. Dat je vingeren bereid zijn ten oorlog. Want anders valt de kerk af. Dan heb je eerst verval en dan wordt het afval. En na de afval geschiet de verwoesting, want dat gaat gepaard met verharding des harten. En na de verharding geschiet de verwoesting. Nog één keer. En het zal geschieden. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, op genade of ongenade, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkomen zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevende die de Heere zal roepen. Vrees niet, gij klein kuddeke, het is uw vaders welbehagen dit koninkrijk u te geven. Amen. Heere, heb dank. En mocht gij die Pinkstergeest, de Heilige Geest, de derde persoon in het goddelijke wezen, die overvloedig uitstort op alle vlees, op allerlei vlees, op de overgeblevenen die u aanroepen in de nood, die vinden uw gunst oneindig groot. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit tot de verste grenzen. Omdat we met een eenparige schouder u zouden verwachten. Als gij wederkomt op de wolken des hemels in vrede om Jezus willen. Gemeente, nog zingen van Psalm 119.
En daarvan het 86ste zangvers. Psalm 119, het 86ste zangvers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En wat er verder volgt in dat 86ste vers van Psalm 119. Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.